Broeders en zusters, ik herinner mij een voorval van tijdens mijn legertijd, waar ik eigenlijk niet zo fier op vind, maar dat ik toch moet vertellen vanmorgen. Het was namelijk in een periode dat onze eenheid op manoeuvres was naar Duitsland. En ik en mijn vriend, die waren er door een handigheidje, zeg maar, ik had er geen uitleg bij geven, en geslaagd om niet te moeten meegaan. We hadden een extra weekje verlof. Ik was er nog geen christen, voor alle duidelijkheid. En tijdens dat extra weekje verlof gingen we bij mijn vriend in zijn dorp, klein dorpje in de Limburg, op een cafeetje. En er was een man die avond daar aanwezig, die enorm lastig deed. Hij was serieus door de neus en hij viel de mensen lastig. Hij was ambetant en hij viel ook ons lastig. En mijn vriend en ikzelf hadden het plan om deze man eens een goed lesje te leren. En toen dat die man bij manier van spreken zijn zakken goed gevuld had en hij ging naar buiten, hebben wij hem gevolgd tot net buiten het dorpje. Het was maar één grote straat. Twee straten verder zat je te midden van de velden. En hij sloeg een weglin, waar het pikdonker was. En toen achtervolgden wij hem van heel kort bij. En die man had ons natuurlijk horen komen en hij was niet op zijn gemak. En hij keek achterom en hij zei, wie zijn jullie? En wat willen jullie van mij? En ik en mijn vriend, wij antwoordden hem helemaal niets. En hij begon sneller te stappen. En wij begonnen ook sneller te stappen. Tot op een gegeven moment mijn vriend hem daar een shot onder zijn hat verkocht, dat hij bijna van de grond ging. En hij ineens begon te lopen. Te lopen voor zijn leven. Moet eerlijk zeggen, ik was toen 20 jaar en 20 kilo lichter bij manier van spreken en ik liep toen gemiddeld tussen de 50 en de 80 kilometer per week. Mijn vriend was nog sneller dan ik en we konden hem niet bijhouden. Het was een man van in de 50 jaar. Uiteindelijk zijn we gestopt met lopen en hadden we natuurlijk veel plezier dat we die man de schrik op zijn lijf hadden kunnen jagen en we gingen terug naar mijn vriend zijn huis. Maar Sandra's was niet zo plezant, want we werden gewekt in de morgen dat er een combi van de Rijkswacht voor de deur stond. En we moesten met onze klederen die we de dag voordien hadden aangedaan naar de Rijkswacht gaan. En we moesten op bureau komen van de Rijkswachtcommandant. En toen dat we onze klederen hadden aangedaan en als ze een fotootje hadden genomen en vingerafdrukken hadden genomen, kwamen wij op het bureau van de korpschef. En tot onze grote verbazing zat daar de man die we vorige avond dronken hadden gezien. Mooi in Rijkswachtuniform. Het was de hoofdofficier van het Rijkswachtkorps. Klinkt misschien wel grappig, maar het was op dat moment niet zo grappig. En ik moet zeggen dat we er heel goed van afgekomen zijn. Want voor hetzelfde geld hadden we eigenlijk krijgsgraad. We moesten voorkomen voor de kolonel van onze eenheid. En ik heb een keer dat dossier en stelde maar één vraag. Op zijn West-Vlaams. Wie heeft er geskept? Zei hij zo. Ik zal het nooit vergeten. En mijn vriend Koppes zei, ja, kolonel. Goed, zei hij. Koppes, 4 dagen, Valede 2 dagen. En ik had 2 dagen zwaar arrest en mijn vriend 4 dagen. Ja. Maar waarom vertel ik dat verhaal, broeder en zuster, niet om interessant te doen? U weet dat ik niet zoveel vertel over mijn eigen leven. Maar iemands uiterlijk beoordelen, zonder dat je de omstandigheden kent of de achtergrond kent, dat kan soms tot compleet verkeerde conclusies leiden. En ik hoef je ook niet te vertellen dat de publieke opinie, dat de mening die de meeste mensen hadden over de Heer Jezus, toen hij hier onder ons wandelde, dat hij alles behalve strookte met de waarheid. Jullie weten dat hij beschouwd werd als een wijndrinker, als een hulzenhaard, als iemand die hield van publieke vrouwen en die optrok met mensen maar wie dat je liefst niet gezien wordt. En hij werd ook beschouwd als een sabbatschender, als een godslasteraar, als iemand die bezeten was van een demon. Ja, alles wat onze Heer deed, dat werd uiteindelijk toegeschreven aan de Satan. En uiteindelijk kon hij nog niets nog goed doen, buiten de sterven natuurlijk. En ik hoef je ook niet te vertellen wat de dramatische gevolgen zijn voor die mensen die toen zijn daden die hij deed in de kracht van Gods geest toeschreef aan de tegenstander. En toch was het de Heer Jezus zelf die steeds weer opnieuw mensen opriep om een goed oordeel over hem te vellen. Hij zei bijvoorbeeld in Johannes 7 vers 24, oordeel niet naar het aanzien, maar veld een rechtvaardig oordeel. Veld een rechtvaardig oordeel over mij. Wel, de man waarover we vanmorgen gelezen hebben, die verdient ook een rechtvaardig oordeel. Simpson, zijn verhalen zijn al onbekend, van klein tot groot kent iedereen wel Simpson, maar behalve misschien de kinderen op de zondagsschool, zijn de volwassenen meestal niet enthousiast over de figuur Simpson. Simpson is niet zo populair. En hij komt ook heel weinig aan bod op zondagmorgen. Dat is ook een beetje moeilijk natuurlijk, want als er zo'n negatieve opinie heerst over die man, wat moet je over hem gaan zeggen? Wat is uiteindelijk de levensmoraal als je kijkt naar zijn ganse leven? Het is een beetje vreemd, maar moet je zeggen van kijk, is de moraal van Simpson zijn leven dat God je meer en meer zal zegenen en meer zal vervullen met zijn geest naarmate dat je de dingen verkeerd aanpakt. Want dan komt het eigenlijk op in Simpson zijn leven op neer. Er is geen enkele rechter, er zijn maar 3 richters van de 12 richters die genoemd worden, waarvan eenmaal vermeld staat dat de geest van God hen aangrijpt. Van Simpson, 4 maal. Opmerkelijk. Een heel bijzonder figuur. Nu, over één zaak zijn de meeste uitleggers, als je er commentaren op naleest of boodschappen over luistert, over één zaak zijn al die uitleggers het eens, namelijk dat Simpson iemand is die zijn leven heeft opgeofferd in de dood en langs deze weg meer vijanden gedood heeft dan tijdens zijn leven. In dat opzicht zijn de meeste uitleggers het eens dat Simpson zijn dood eigenlijk op een unieke wijze vooruitwijst naar de dood en het werk van onze Heer Jezus Christus. Maar voor de rest zijn de overgrote meerderheid van de uitleggers het eens dat je maar uit Simpson zijn leven enkel negatieve lessen kunt trekken. Ze beschouwen Simpson eigenlijk als een beetje een eigenzinnige, individualistische, sorry voor het woord, maar hoerenloper, daar komt het toch op neer. Een wijndrinker die het eigenlijk niet zo nauw nam met zijn nazireerschap. Dat is een beetje de algemene tendens die je krijgt in die boodschappen. En ik vind dat publieke oordeel over Simpson nogal treffend. En het vertoont eigenlijk heel veel overeenkomsten, maar dat de mensen naar de Heer Jezus keken in zijn dagen, vind je niet? Nochtans, waarom zeg ik dat zo? Omdat de schrijver van de Hebreeënbrief Simpson plaatst in de galerij van de geloofshelden, in Hebreeën hoofdstuk 11. Geloofshelden die ons dan voor de aandacht worden gebracht, omdat zij ons tot voorbeeld zijn. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt in Hebreeën 11 vers 32, en wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken als ik vertel van Gideon, Barak, Simpson, daar heb je hem, Jefta, David, Samuel en de profeten, die door middel van het geloof koninkrijken onderwierpen, gerechtigheid oefenden, de beloften ontvingen, leeuwenmuilen toestopten, de kracht van het vuur blusten, de scherpte van het zwaard ontvluchten, uit de zwakheid kracht verkregen, in de oorlog sterk werden, legers van vreemden op de vlucht dreven, en dan concludeert de schrijver, de wereld was hen niet waard. Eigenlijk vind ik het een beetje spijtig dat de schrijver aan tijd ontbrak om ons te vertellen waarin dat Simpson zich een geloofsgeld betoonde en waarin Simpson betoonde dat de wereld hem niet waard was. Dat zou ons veel discussies over de figuur van Simpson besparen, denk ik. Nu, wat mezelf betreft, broeders en zusters, kan ik mij niet langer verzoenen met het feit dat Simpson alleen maar een geloofsgeld zou zijn in zijn dood. Daar geloof ik helemaal niet in. En ik zou niet graag willen, we vieren met elkaar weer de maaltijd van morgen, we zijn er al aan begonnen, maar ik zou niet willen als we straks allemaal samen aan het heerlijke bruiloftsmaal van de Heer Jezus zitten en ik kom tegenover Simpson te zitten, dat ik mij moet gaan excuseren over al de dingen dat ik over die man verteld heb. Ik zou dat niet graag tegenkomen. Maar ik vrees dat er velen zullen zijn die dat wel gaan moeten doen, als ik zie hoe negatief dat Simpson uiteindelijk belicht wordt. En hij is, zo geloof ik, de grootste van alle richters. Hij is de laatste in de rij en hij is de grootste in de rij. Zijn negatief imago vind ik volledig onterecht. En opmerkelijk genoeg heeft hij in de Joodse traditie dat negatieve imago totaal niet. Integendeel. Nu, dat negatief imago, die vooringenomenheid, die heeft er ook voor gezorgd, en dat is de reden waarom ik een klein beetje een paar aanpassingen moest doen, die heeft er ook voor gezorgd dat onze vertaling op verschillende plaatsen, ja, zeg maar cruciale plaatsen, behoorlijk gekleurd is, om niet te zeggen, soms wel misleidend is. Ik heb me laten vertellen dat alleen al in de evangeliën 30 woordelijke overeenkomsten zijn, in de oorspronkelijke taal, met de geschiedenis van Simpson. 30 woordelijke overeenkomsten, broeders en zusters, waarmee dat de schrijvers van het evangelie heenwijzen naar de geschiedenis van Simpson. Waarom? Om ons beter te leren begrijpen wie dat Jezus Christus is. Nu, als er zoveel gezinspeeld wordt op deze man, ja, dan is het dan voor mij een aanleiding van morgen, broeders en zusters, om hier te staan en iets te vertellen over deze trouwe Godsman. Ik hoop aan het eind van de rit dat Simpson ertoe mag bijdragen dat je de Heer Jezus, naar waar hij op bijzondere manieren naar vooruit wijst, dat je hem beter mag leren kennen en begrijpen. Maar misschien zeg je, Jos, waarom zouden we met een positieve bril naar het leven van Simpson moeten kijken? Ja, dat is een goede vraag, want uiteindelijk, als je alleen maar stilstaat, bij het stukje dat we vanmorgen gelezen hebben, dan zie je daar dat de meesten al wijzen op drie grote problemen hier in het leven van Simson, waar dan we mee geconfronteerd worden, die negatieve blik, zeg maar, in de hand werken. Als eerste wordt er heel vaak gewezen op zijn huwelijk met die Filistijnse vrouw. We hebben gelezen, Simson ging naar Timna, en toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen, wel nu neem haar voor mij tot vrouw. Het stukje hier is vaak de aanleiding om Simson te gaan afschilderen als een sensuele, passionele man die een liefhebber is van vrouwen. Ik zou hem omschrijven als de Joodse James Bond, zo'n beetje, weet je wel? Een man die eigenlijk niet meer goed het onderscheid kent tussen begeerte en liefde. En deze passage zou er dan echt een voorbeeld van zijn. Nu, ik weet het niet zo goed, maar u bent even goed als ik, denk ik wel, vertrouwd met de Hollywood-producties van Het Witte Doek. En ik weet niet, maar als je daar twee mensen ziet in een moderne film, die zich lichamelijk tot elkaar aangetrokken voelen, dan zie ik niet wat er hier gebeurt, dat het eerste is wat ze gaan doen, naar mama en papa thuis gaan om te vragen of dat mag. Want het is wel wat Simson hier doet. Hij gaat naar huis en hij gaat zijn vader en zijn moeder vragen. Waarom? Omdat hij heel graag wil dat zijn ouders toestemming geven. Hij wil een wettig huwelijk, anders ga je toch niet aan je ouders gaan vragen of dat het mag. En uiteindelijk zien we dat ze ook de goedkeuring geven over dat huwelijk, want aan het eind van de rit zijn ze wel op dat huwelijksfeest aanwezig. Ja? Ik vind dat heel opmerkelijk. Vaak wordt hier bij Simson de begeerte van de ogen onderstreept. We hebben gelezen dat hij een van de dochters van de Filistijnen zag. En dat wordt tot dubbel en dik onderstreept, de begeerte van de ogen. Maar broeders en zusters, als er in Johannes hoofdstuk 12 een aantal Grieken komen bij Filippus en die zeggen tegen hem, wij willen Jezus zien. Wat bedoelen ze dan? We zouden graag Jezus ontmoeten. We zouden graag Jezus beter leren kennen, of niet? Waarom moeten we dan meteen bij Simson aan iets anders denken? Simson, die wil heel graag die jonge vrouw ontmoeten en haar beter leren kennen. Maar misschien zult u zeggen, Jos, maar die ouders zijn toch niet akkoord, hè? Op het eerste moment? Inderdaad. Ze zeggen, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Nu, het antwoord is heel direct en inderdaad onder Gods volk, dat zich op dat moment gedraagt als heidenen, is er voor Simson, de man Gods, geen acceptabele vrouw. Als je het hele boek erop naleest, dan zie je dat de stam waartoe Simson behoort, de stam dan, wel, die is op dat moment al volledig van Javé afgekeerd. Soms wordt er gezegd, Simson die handelt op zijn eentje, hij heeft geen leger, zijn volk steunt hem niet, het is niet moeilijk. Ze hebben ondertussen het beloofde land allang verlaten. In hoofdstuk 18, dat historisch gezien vroeger komt dan deze gebeurtenis, kan je zien hoe dat zijn stamgenoten, in dat gebied waar de Filistijnen zijn, waar Simson naartoe trekt, dat ze het opgeven om dat gebied te veroveren. Het is te moeilijk. En wat doen ze? Ze gaan 200 kilometer verder en ze gaan daar een volk, waar de Heer niet over gesproken heeft, een volk dat rustig en dat in vrede leeft, ze gaan die mensen daar ambeteren, uit dat gebied verdrijven en ze gaan zich daar gaan vestigen. En zoals u weet, wordt dat de stam dan in de komende jaren voor Gods volk het centrum van de afgoderij bij uitstek van het noordelijke rijk. En wat de stam Juda betreft, de voornaamste stam, de grootste stam, wel, Juda, dat is de stam waaruit straks de koning zal voortkomen. Dat is de stam die God aanwijst aan wie dat hij het leiderschap over het volk zal toevertrouwen. En we lezen in het volgende hoofdstuk dat het juist deze zijn uit de stam van Juda, die Simson nota bene overleveren aan de Filistijnen. Zijn eigen volksgenoten leveren hem uit aan de Filistijnen. Begint er al een bel te rinkelen Ken je zo nog iemand die door zijn eigen volksgenoten uitgeleverd is geworden aan zijn vijanden? Jezus Christus, inderdaad. Is dat niet opmerkelijk? Dus, Simson is een heel speciaal geval. Weet je dat Simson de enige rechter is waar dat het volk van God nooit om gevraagd heeft? En de opeenvolging van de rechters, zie je dat er daar een cyclus in zit. Hè? Het volk van God wordt ontrouw. Het gevolg is dat er oordeel volgt. En daarna, wat begint er dan? Dan roepen ze tot de Heere en dan stuurt de Heere een rechter. Wel, kijk maar na, in het vorige hoofdstuk, ik zal er nog naar terug verwijzen, er is geen enkele aanleiding dat de Heere hier Simson als rechter onder het volk stuurt. Er zit niemand op Simson te wachten. En weet je waarom? Omdat het volk zo laag gevallen is, dat ze het best wel goed vinden dat de Filistijnen over hen heersen. In het volgende hoofdstuk zeggen de Judeërs dat. Weet je niet, zeggen ze tegen Simson, dat de Filistijnen over ons heersen? Ze zijn er heel content mee. Zo laag gevallen is Gods volk op dat moment. Nu, die laatste hoofdstukken van het boek De Rechten, die illustreren eigenlijk hoe droevig dat het gesteld is. En je leest ze maar eens voor jezelf thuis en je mag dan achteraf eens tegen mij zeggen of dat je ze geschikt vindt om op zondagmorgen te behandelen. Het is een heel droevige situatie. Moet Simson dan, broeders en zusters, een vrouw gaan zoeken onder zijn afvallige volksgenoten die de Baal achterna gaan, onbesnedenen van hart, die de heerschappij van de Filistijnen verkiezen boven de heerschappij van Yahweh over hen? Simson, die gaat naar Timna in Filistea, en dat is het gebied dat Yahweh aan zijn volk had toebedeeld, aan zijn stam had toebedeeld. En hij gaat daar een vrouw zoeken, inderdaad, onder de heidenen. Ja, maar ja, zou hij zeggen, dat mag toch niet? Ja. Wel, als je in al die lijsten gaat kijken die opgetekend zijn, met de volkeren waarmee Gods volk zich niet mocht vermengen, en je vindt zo'n lijstje trouwens nota bene in hoofdstuk 3 van het boek De Richter, je moet dat maar eens bekijken, dan worden de Filistijnen dat zelfs nooit genoemd. De eenvoudige reden is, omdat de Filistijnen niet behoorden tot de Canaanitische volken. Die Canaanitische volken die gedurende 400 jaar dat Gods volk in Egypte in slavernij was, het van kwaad naar erger mikken, zoals God gesproken had tegen Abraham in Genesis hoofdstuk 15, dat weet je nog. Die volkeren, die Canaanitische volkeren, die uiteindelijk door de heilige jihad, de heilige oorlog in het boek Jozua, ja, daar komt het woord vandaan, jihad, die Canaanitische volkeren moesten voor zich uitdrijven uit het land en daar te gaan worden. Het was een heilig oordeel van God dat zijn volk moest voltrekken. Maar die Filistijnen zijn geen inheems volk. Die Filistijnen komen daar terecht ongeveer in dezelfde periode als Gods volk. Maar zij komen van langs de kust. En ze vestigen zich in de Gaza-strook. En ze gaan daar 5 grote centrale steden gaan bezetten. En die 5 steden gaan ze gebruiken om het ganse land uiteindelijk te overweldigen en in bezit te gaan nemen. Dat is de situatie. Ja, Simson zoekt zijn vrouw onder de heidenen. Trouwens, nu we het toch over heidenen hebben, wie is de eerste heidense vrouw die opgenomen wordt in Gods volk? In het boek Jozua? Rahab, de Canaanitische prostituee, wordt onderdeel van Gods volk in het boek Jozua. Ja, maar ga die zeggen, Jos, ze was wel tot geloof gekomen. Hè? Ja, inderdaad, ze was zeker tot geloof gekomen. Maar om welke reden zoekt Simson een vrouw? In uw vertaling staat er in vers 3, neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste, als je de HSV hebt. En als je de MBG hebt, dan staat er, neem haar voor mij, want ze bevalt mij. Ik weet niet wat de andere vertalingen zeggen, maar ik kan u alvast meegeven dat de betere vertaling is, zoals ik heb voorgelezen, neem haar voor mij, want ze is oprecht in mijn ogen. En waarom kies ik daarvoor? Wel, omdat er nergens in het Oude Testament dat gebruikt wordt om een sensueel oordeel te vellen. Want daar komt het in al uw vertalingen op neer. HSV is wat beter. Het gaat niet over een sensueel oordeel. Het gaat, waar die uitdrukking gebruikt wordt in het Oude Testament, overal om een moreel oordeel. Dat is iets helemaal anders, hè? Vandaar dat de vertaling oprecht in zijn ogen veel beter is. Het woord wordt ook gebruikt om een rechte weg aan te duiden, of om een kaarsrechte pijl aan te duiden. Het gaat over haar innerlijk en niet haar uiterlijk. En dat wordt nogmaals herhaald in vers 7. Ik weet niet of je erop gelet hebt. En hij ging verder en sprak met de vrouw. En ze was in Simsons ogen oprecht. Ja, als je weet, wil weten of dat iemand oprecht is, wat moet je dan doen? Dan moet je ermee gaan praten. Dat is wat Simson doet. Hij praat met haar. Hij wil haar beter leren kennen. Ja, vraag mij niet waarover dat hij spreekt. Ik heb wel een suggestie. We weten het niet, maar ik denk dat hij aan haar de Oudtestamentische versie van twee manieren om te leven heeft uitgelegd. Ja, ik kan mij niks anders voorstellen dat zo'n jonge man, die van bij zijn geboorte apart gezet is met het nazireerschap voor de Here, als hij een vrouw gaat zoeken en hij beschouwt ze als oprecht, dan wat zou hij op zoek zijn, denk je? Als hij naar zijn ouders gaat en hij wil ze overtuigen om over dat huwelijk hun zegen te geven, wat gaat hij zeggen? Ik heb een schone Filistijnse gezien bij pa. Denk je dat hij veel indruk gaat maken? Maar als hij zijn vader overtuigt en zijn moeder overtuigt dat ze oprecht is, waar haar hart naar uitgaat, en zij over, ja, gewonnen worden voor zijn oordeel, wat denk je? Wat denk je dat voor Simson zal belangrijk geweest zijn? Ik zie geen enkele grond om deze man hier te veroordelen. Maar misschien zou je zeggen, oh, klein momentje, Zos. Maar die vrouw, die heeft hem uiteindelijk toch verraden. Ja, inderdaad. Maar daar kan Simson helemaal niks aan doen. Kon de Heer Jezus eraan doen dat hij een discipel kiest die hij lief heeft, die Petrus noemt, die hem later 3 maal verraadt? Kon de Heer Jezus eraan doen dat hij een discipel kiest die hij graag ziet, die Judas noemt, en die hem uiteindelijk verloochent? Nee, verraadt, ik heb gemist. Petrus verloochent, Judas verraadt. Maar je weet waar ik het naartoe wil. Is de Heer Jezus zijn liefde, zijn oprechte liefde voor zijn discipelen daarom te veroordelen? Is er daar iets op aan te merken? Waarom wordt Simson veroordeeld? Als hij een bruid kiest, een vrouw lief heeft die zijn liefde niet waardig is, heeft de Heer soms anders gedaan? U en ik behoren tot die bruid, als we hem toe behoren. Zijn wij zijn liefde waardig? Moeten wij hem daarom veroordelen? Ik denk het niet. Moeten we Simson daarvoor veroordelen? Helemaal niet. Simson kiest een bruid die zijn liefde onwaardig is. Die is niet de enigste, nee. En Simson, die laat ook zien in het volgende hoofdstuk, maar als zijn hart werkelijk is. Weet je, in het volgende hoofdstuk gaat hij opnieuw naar zijn vrouw. Ja, hij moet nog altijd zijn eerste huwelijksnacht doorbrengen. En hij komt daar, maar hij komt tot de vaststelling dat zijn vrouw aan iemand anders gegeven is. En wat zegt zijn schoonvader? Wacht, zegt hij. Ik ken nog een jongere. En ze is veel schoner, hè? Wat zegt Simson dan? Ja, zie dat wel zitten? Interesseert hem niet. Hij wil juist maar die vrouw, haar zuster, die hij beoordeelde als oprecht. Daar gaat zijn hart naar uit. En hij gaat ze weer opzoeken, ondanks het feit dat ze hem verraden heeft. Waarom? Omdat hij vergevingsgezind is. En omdat hij ze wel wil inderdaad. Dat is Simson. Simson laat op een bijzondere manier zien, werkt op een bijzondere manier de schaduw vooruit. De man die ons aller hart heeft gewonnen. Deze vrouw heeft hem enkel maar verraden, omdat haar leven bedreigd is geworden. En Simson weet dat. En is bereid om haar dat te vergeven. Trouwens, vrienden, we moeten het niet zo moeilijk maken. In vers 4 wordt er heel duidelijk waarom dit nakende huwelijksfeest eraan komt. Wat dat huwelijksfeest uiteindelijk in gang zal zetten. Vers 4. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van Javé was. Dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen, want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Dit huwelijk was van Jahwe, en Simson wist het. Het is de Heere die hem ertoe aanzet. Of lees ik niet goed? Want de Heere wil een strijd ontketenen door Simson met de Filistijnen, want ze heersen over het land. Simson, zijn ouders, die begrepen het niet. Ken je nog zo iemand waarvan zijn ouders het niet begrepen dat hij in de weg van God was? Inderdaad. Maar er is nog een probleem, zeggen vele uitleggers. Die dode leeuw en die honing. Die honing dat hij uit dat karkas haalt van dat dode dier. Inderdaad. Simson eet uit de karkas van een onrein dier honing. En hij heeft er nog nota bene van aan zijn ouders ook, zonder iets te zeggen. Ja, waarom? Omdat hij weet dat hij niet goed doet. Zo wordt het dan toch gezegd. Simson zou zijn nazireerschap ontrouw zijn doordat hij het lichaam van deze dode leeuw aanraakt. Inderdaad, de wet op het nazireerschap die spreekt over het aanraken van dode lichamen, van mensen, maar niet van dieren. Er wordt in de wet op het nazireerschap niet gesproken over het lichaam van dode dieren, maar van mensen. Als je zelfs een onrein dier doodt, dan wordt het, wanneer dat gedoord is, rein. Ja, niet rein om te eten, maar wel rein om te gebruiken. Als je gaat kijken in Exodus hoofdstuk 25, dan ga je merken dat er op de tent van God, dat er daar dierenvellen op liggen. Ze worden tagasvellen genoemd of vellen van zeekoeien. Die zeekoeien waren onrein. Maar wanneer dat die zeekoeien geslacht zijn, kan je vrijelijk die huid van die zeekoe gaan gebruiken. Geen enkel probleem. Simpson, die mocht heel mooi die leeuw gaan vellen en zich daarin hullen. Ging al, hij zegt, met die kop zo op zijn hoofd, kan je je dat voorstellen? Die mocht dat gerust doen. Het dier doden, dat maakte hem niet onrein als hij het aanraakte. Dat wordt niet gezegd over kadavers van dieren. Dus is de honing die daarin zit, trouwens honing, het land van God is een land van melk en honing. Dat wordt in de schrift gezien als de zegen, als de weldaad van God voor zijn volk. Meerdere malen. Er is daar op zich helemaal niks mee verkeerd. Maar wat gebeurt er hier? Simson die gaat op weg naar Timna in de weg van de Heer. Hij is in de weg van de Heer en hij gaat op weg naar Timna. God gaat iets ontketenen. De strijd tegen de Filistijnen. En wat komt er op hem af? Ra, ra, ra. Een leeuw. En wat gebeurt er? De geest van God grijpt hem aan en hij scheurt hem meteen alsof dat een geitenbokje was. Die leeuw, die is spreekwoordelijk voor de Filistijnse tegenstand waartegen dat hij zal opgaan. En welk teken betoont de Heer daarin dat hij met zijn dienstknecht meegaat in de strijd? Dat hij hem de kracht zal geven om zijn werk te doen. En inderdaad, Simson komt daar nog een keer terug. Hij passeert daar langs die wijngaarden. Ding, ding, ding. Hij is naar Nazireer. Hij mag niks eten van de wijnstok en geen alcohol drinken. Maar wat vindt hij in die leeuw? Honing, die hem sterkt. Waarom? Omdat de Heer deze maal laat zien dat hij niet alleen zijn knecht zal bijstaan in de strijd tegen de Filistijnen, maar dat hij hem ook in alles zal voorzien en zijn dienknecht zal onderhouden in alles wat hij nodig heeft. Dat is een persoonlijke les voor Simson, waarin de Heer hem bemoedigt dat hij in de weg van de Heer is en met hem in de strijd. Dacht je nu echt dat de geest van God je zal aangrijpen als je op een weg van ongeloof en ontrouw is? Dat wordt vaak gezegd. Maar weet je, als er straks iemand anders, niet hij zelf, maar iemand anders zijn haar afscheert, wat gebeurt er dan? Is hij zijn kracht kwijt. Als iemand anders zijn haar afsneedt, laat staan dat hij zelf het naar zijn Nazireerschap ontrouw is. Denk je dan echt dat de geest van God je zal aangrijpen? Dat is nu juist waar het Nazireerschap voor staat. Dat je volledig gewijd bent aan de Heer, een gebruiksinstrument in zijn hand. Dat is wat we hier zien. De voedzame honing, dat was Gods zegen, waarin de God zijn toegewijde dienaar voorziet. Maar er is nog een derde probleem volgens de uitleggers. Want Simson die richt een bruiloftsfeest aan en zijn Nazireerschap zou hij opnieuw geschonden hebben door wijn te drinken. Ja. We lezen in vers 10, toen ook zijn vader bij de vrouw aangekomen was, richtte Simson daar een feestbanket aan, want zo deden de jonge mannen. Ja, zoals het gebruikelijk was onder de Filistijnen, zo lezen we, richt Simson inderdaad een bruiloftsfeest aan. En ik moet zeggen, de Filistijnen, en daar komt het ook van voor, die staan bekend als stevige wijn- en bierdrinkers. Hè? Van een voort zeg je niet meer drinken like een Zwitser, maar drinken like een Filistijn. Zou beter passen. En Timna was omringd door wijngaarden, en die waren, broeders en zusters, niet bedoeld om fruitsap van te maken. Neem dat maar gerust van mij aan. En omdat er ook archeologische opgravingen worden gedaan in Filistijnse of voormalig Filistijnse nederzettingen, dan vind je bijna uitsluitend restanten van wijnkruiken en bierpotten. Ja, ik overdrijf niet, het is zo. Want de Filistijnen, de vererende God, hoe noemt hij de God van de Filistijnen? Dagon, inderdaad. En Dagon is een vruchtbaarheidsgod. Hij is de schenker van wijn en bier. Nu, ik moet u geen tekeningen te maken hoe dat je best Dagon gaat vereren, of niet soms. Inderdaad, door u Lazarus te drinken. Zo eer je de god van wijn en bier. Ja, sorry, maar het komt daarop neer. Kan ik je dan ook niet helemaal aan doen dat dat zo is, hè? Het is een volk dat enorm bekend staat voor zijn drinkcultuur. Trouwens, het heeft ook te maken met het feit ze vereerden alcoholische drank als een soort, zeg maar, godenelixier. En het werd beschouwd als het beste middel, als een waarheidsserum. Wil je iemand de waarheid laten zeggen, laat hem goed drinken. En u weet, hoeveel mensen praten hun mond niet voorbij als ze stevig gedronken hebben. En zeggen dingen die ze anders nooit niet zouden zeggen. Nu, Simpson, die is vertrouwd met heel de cultuur. En wat zien wij? Komt op die bruiloft aan. En ze geven hem meteen een gezelschap. 30 stoere Filistijnse macho's. Omdat ze hem zo vertrouwen. En omdat ze het huwelijk met die Filistijnse vrouw, geen mensen zeggen Filipijnse vrouw, maar het is een Filistijnse vrouw, met de Filistijnse vrouw, dat ze dat zo appreciëren. Maar je gaat proeven dat inderdaad hier de vijandigheid ontketend wordt op deze bruiloft. En die 30 Filistijnse jonge mannen, die gaan een keer met dat Hebreeuws broeken de spot drijven. Ze gaan dat manneke een keer leren drinken. Maar één ding weten de Filistijnen niet, en dat is dat Simpson van kindsbeen af gedisciplineerd is om nog geen druif van de wijnstok, nog alcohol aan te raken. Deze man is toegewijd en gedisciplineerd van kindsbeen af. En dag na dag slagen ze er niet in om hem te laten drinken van dat godenelixier. Simpson, die had deze 30 jonge mannen uitdagen. En hij had geen uitdagen op vlak van de wijsheid. En een serieuze uitdaging. Nu, de combinatie, serieuze uitdaging, alcohol, moet geen tekeningen maken zeker? Dat is wat er hier gebeurt. En hij had ze een raadsel voorhouden. Een raadsel die een serieuze uitdaging is. Wat letterlijk en figuurlijk had het hun in een bloot hart zetten als ze het raadsel niet kunnen raden. Want hij verlaagt van hun niet alleen een bovenkleed, maar ook hun onderkleed. Dat sta je wel letterlijk en figuurlijk, sorry voor het woordgebruik, broeder en zuster, maar in je bloot gat. Begrijp je dat hier gebeurt? Hij zegt tegen hen, als ik win, dan moet ik jullie 30 boven- en onderklederen. Winnen jullie, dan ga ik jullie 30 boven- en onderklederen geven. Nu, ik kan je toch wel voorstellen dat die mannen direct bereid waren om erop in te gaan. En wat zegt hij? Wat is zijn raadsel aan die 30 stoere boys? Hij zegt, spijzen ging uit van de eter en van de sterke, ik heb vertaald, een sterke zoete smaak, omdat de combinatie van beiden daarin zit. Het is een zoete smaak, maar het is een heel sterke smaak. Nu laat het dus tot u doordringen. We bevinden ons op een rijkelijk feest, waar er 7 dagen wijn, bier, eten à volonté is. En nu wordt daar geconfronteerd met een raadsel. En het gaat als volgt. Spijzen hing uit van de eter en van de sterke, een sterke zoete smaak. Wat zou het eerste zijn wat je moet aan denken? Nogmaals, overvloed aan eten en drinken. Spijzen hing uit van de eter en van de sterke en sterke zoete smaak. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is het eerste wat natuurlijk je moet aan denken. Er waren voorbeelden genoeg te zien gedurende de week. Of niet soms? Braaksel. Misschien zijn Joseph dat niet te ver gezocht. Nee, dat is helemaal niet ver gezocht, want u weet, bij een goed raadsel is er altijd een voor de hand liggend antwoord. Maar de antwoord is het net niet. En deze mannen zullen erop gekomen zijn op braaksel zonder veel problemen. En zullen meteen naar Simpson gaan zijn, ja, voordat ze zijn vrouw aangaan, gaan ze eerst naar hem toe met de antwoord. En Simpson zal gezegd hebben, kan, maar nee, het is het helemaal niets. En ik geloof ook, ik ga er een stukje verder in gaan, ik geloof ook dat dat raadsel met die voor de hand liggende hint hier heel duidelijk illustreert welke afkeer deze godgewijde man heeft van zo'n Filistijns zuipvesting. Want ik zeg dan niet voor niks, braaksel, weet je, Simpson is een man die vervuld is met wijsheid. Het is een man die taal beheerst. Het is een poëtische man. Ja, er zijn nog voorbeelden genoeg in de schrift, denk ik, van mensen die vervuld zijn met de geest. Die poëtisch zeer fijn besnaard zijn. Die heel taalvaardig zijn. Simpson is dit ook. In onze taal gaat dat volledig voorbij. Maar weet je dat de 2 letters waaruit braaksel wordt gespeld, dezelfde 2 letters zijn die ook voorkomen in het Hebreeuwse woordje leeuw en honing. Heel opmerkelijk. In onze taal zie je daar natuurlijk niks van. Maar dat is wel geniaal, hè? Want als hij aan het begin van de week hen dat voorhoudt, dan gaan ze hem aan het eind van de week niet moeten verwijten dat hij zijn antwoord veranderd heeft. Want van bij zijn eerste antwoord dat erin ligt opgesloten, braaksel, daar ligt eigenlijk al de sleutel in voor het antwoord dat hij wil aanreiken. Namelijk honing en leeuw. Slimme, slimme kerel die Simpson. Nu, die mannen vinden dat niet. En wat gaan ze doen? Nou, iets heel lafs. Ze gaan Simpson, zijn toekomstige echtgenote, gaan bedreigen met de dood. Mag niet in huis met vuur verbranden, zijn ze. Ben je gekomen? En zijn we hier uitgenodigd om te schande gemaakt te worden van u misschien? En je ziet uiteindelijk dat ze toegeeft. En dan komen ze met grote manieren naar Simpson. En je moet zien op welke manier ze naar Simpson toekomen. Ja, ze hebben het antwoord ook in een raadsel gegoten. Maar het is wel een sarcastisch raadsel. Wat zeggen deze mannen? Ze zeggen heel nadrukkelijk, wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw, Simpson? Op je huwelijksdag. Wat zou je het liefst horen als antwoord? Wat is zoeter dan honing en sterker dan een leeuw? De liefde, inderdaad, Heidi. De liefde. Maar zie je de verpakking hier? Ja, Simpson, het zou de liefde moeten zijn, maar uw vrouw heeft nu lief, man. Ze heeft het antwoord aan ons gezegd. En kijk eens naar zijn antwoord. Want Simpson, die laat zich helemaal niet voor de hek houden. Hij zegt, als u niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt. Kalfje, ja, bij ons klinkt dat niet zo. Als ik zeg tegen Marleen, mijn kalf, denk dat ze dat nu gaan opreizen. Maar in het Hebreeuws is dat wel een koosnaampje. Lekker dat Timo zegt tegen Naomi, schietje. Ja, waarschijnlijk gaat dat in het Hebreeuws ook niet klinken, hè? Maar dat klinkt hier natuurlijk in het Nederlands ook niet. Maar let eens op zijn bewoording. Hij zegt, als je met mijn kalfje niet had geploegd. Een kalf spannen voor een ploeg. Doe je dat? Dat is een afschuwelijkste misdaad dat je kan begaan. Hij zegt, om zo mooi en zo teer, als je mijn kalfje niet had gespannen voor de ploeg. Of anders gezegd, als je mijn teergeliefde niet had geestelijk mishandeld. Hadden jullie nooit het antwoord gevonden. Zie je de liefde die eruit straalt? Simpson die wist dat ze haar met de dood bedreigd hadden om het antwoord aan haar te ontfutselen. Simpson is een bijzonder man. Ik moet eigenlijk afronden, broeders en zusters. Ja, ik doe aan klantenbinding. Dat is mijn handelsmerk, dat weet u. We gaan de volgende keer daar wel eens verder over praten. Maar Simpson, die verdient een rechtvaardig oordeel, vrienden. Het is een bijzondere godsman die vol is van de geest. En van wijsheid zoals dat je proeft. Weet je, het eerste hoofdstuk heb ik volledig overgeslagen. Maar Simpson is vanaf zijn geboorte een heel bijzonder man. Die vooruit wijst naar onze Heer Jezus. Want hoe is hij verwekt? Een wonderbaarlijke geboorte. Zijn moeder kon geen kinderen krijgen. En net zoals bij de Heer Jezus wordt die geboorte aangekondigd door een engel. Maar wat kondigt die engel aan? Dat Simpson een verlosser zal zijn. Zoals de Heer Jezus ook later een verlosser zal zijn. Simpson is de enige waarbij dat je vindt, net zoals bij Heer Jezus en in Lucas 2, dat hij als kind opgroeit onder de zegenende hand van God. Ga dat maar gaan vergelijken. Simpson is de enige in de Bijbel waarvan wie dat toch gezegd wordt. Simpson, die wordt door Gods geest aangegrepen om de beproeving te doorstaan. Net zoals de Heer Jezus door de geest van God aangegrepen wordt om in de woestijn te gaan, en in de weg van de Heer te gaan, zien we dat Simpson hier van meet af aan aangegrepen wordt om die uitdaging aan te gaan. En welke beproeving staat op zijn weg te wachten? Een leeuw. Heel opmerkelijk. Simpson is uniek in dat opzicht dat hij, net zoals de Heer Jezus, zijn bediening begint waar? Op een bruiloft. Ja, de Heer Jezus ook. Johannes hoofdstuk 2. Simpson, die spreekt net zoals de Heer Jezus Christus in raadsels, in gelijkenissen, in parabels. En hij doet het naar de buitenwereld, net zoals Simpson. En hij legt het uit aan wie? Aan zijn geliefde. Net zoals de Heer Jezus het uitlegt. Alleen aan zijn geliefde discipelen. Simpson is een man die gekenmerkt is door onvoorwaardelijke liefde voor zijn bruid. Net zoals de Heer Jezus Christus. Ik afsluit met een vraag. Broeders en zusters, wordt uw hart al warm als je ziet op welke bijzondere wijze dat Simpson vooruitwijst naar de Heer Jezus? Simpson verdient een rechtvaardig oordeel. Amen.